de podcast van Jan-Roel van Rey gaan we op zoek naar de essentie van verkopen. Wat maakt dat topverkopers topverkopers zijn? Na meer dan 25 jaar ervaring en onderzoek naar de praktijken van de beste performers, verzamelde een van Vlaanderens beste sales experts zijn bevindingen in het boek Red Selling. Elke aflevering behandelen we één aspect uit het boek en kom je dichterbij de absolute essentie van de verkoop. En vandaag gaan we iets behandelen waar ik al veel over horen palaveren heb van ja, en de klant zegt altijd nee, en hoe kan ik dat zien wanneer dat hij wil tekenen, en verkoopsignalen.
Ja, en eigenlijk het woord zegt het zelf al, verkoopsignalen zijn de signalen dat het tijd wordt om te verkopen.
Dat klinkt best logisch. Ja. Kunnen we spreken van een soort definitie van een verkoopsignaal?
Wel, dat is de eerste definitie trouwens.
Ja, ja.
Een signaal dat tijd is om aan te verkopen. En wat is verkopen? Dat is de relatie versterken, enthousiasme creëren of de deal sluiten. En in essentie is gewoon de deal sluiten.
Ja.
Anderzijds, er staat ook in het boek, een verkoopsignaal is elk gedrag van de klant waaruit blijkt dat hij een bepaalde waarde hecht aan ons aanbod.
Elk gedrag?
Ja, elk gedrag. Waaruit blijkt dat hij een bepaalde waarde hecht aan ons aanbod.
Oké. Okay.
Natuurlijk, als hij zegt, hij moet even naar het toilet, heeft er niks mee te maken.
Hè? Ja.
Maar dat kan alles zijn. Zowel negatief gedrag als positief gedrag. Als iemand zegt, veel te duur, dan hecht hij ook een bepaalde waarde aan ons aanbod. Namelijk, ik vind het aanbod niet goed genoeg voor de prijs die ik ervoor moet betalen. Dat is ook een waarde hecht aan aanbod.
Ja.
Ook als iemand zegt, ziet er goed uit, is even goed zoiets. Ja, maar dan is het weer een positief signaal.
Mm-hmm.
Of mensen zeggen, goh, ik weet het nog niet, ik twijfel, is ook een bepaalde waarde aan je aanbod.
En dat zijn allemaal verkoopsignalen?
Ja.
Bijvoorbeeld dat laatste, ik twijfel nog, of ik denk van niet, dat is geen signaal om te kopen, lijkt mij dan.
Nee, dat zijn dus ook geen koopsignalen, maar dat zijn wel verkoopsignalen. Het onderscheid maakt wel een tijdje, omdat heel veel salesmanagers vroeger zeiden, maar daar is toch een koopsignaal geweest, en dat is toch ook een koopsignaal? Ja, maar zegt die verkoper, de klant vond het te duur. En de manager zegt, maar dat is toch een koopsignaal dat te duur is? Nee, te duur is geen koopsignaal.
Okay.
Het is een verkoopsignaal.
Verkoopsignaal. Okay.
En dat heb ik al, eigenlijk, denk ik het jaar 2007, heb ik daar een boek over geschreven, over verkoopsignalen eerder dan koopsignalen. Zo is het voor verkopers veel duidelijker als de manager zegt, het is een verkoopsignaal, tijd om te gaan verkopen.
Aha.
Maar het is geen koopsignaal, geen bewijs dat hij gaat kopen als hij zegt, ik vind het te duur.
Ja. Dus een verkoopsignaal. Verkoopsignaal is voor de verkoper van, oké, nu schiet ik zeker in actie.
Nu
moet er verkocht worden.
Ja.
Dus dat is nog een proces en niet...
Ja.
Ja, oké. Okay. Ja. Ik ben volledig mee.
Ja.
Er zijn, naar mij, dan heel veel soorten stijlen van verkoopsignalen.
Ja, eigenlijk is gewoon alles bruikbaar. Hè? Als we daarvan uitgaan, dan weet je, als de klant iets zegt wat maar minimum te maken heeft met waarover we het hebben, is het bruikbaar.
Oké. Okay.
Bijvoorbeeld, iemand wil verpakking inkopen, om voeding te verpakken. Ja, op het moment dat je zegt, jongens, Eigenlijk hebben we biologisch nodig.
Oké. Okay.
Ja, biologische verpakking.
Dat is actueel.
Duurzame verpakking. Dan kan ik zeggen, dat hebben we. Ja, dat is wat de meeste verkopers doen. Dan ga ik informeren over wat we hebben.
Oké. Okay.
Maar dat is nu juist de bedoeling niet, want het moet verkopen.
Ja.
Want het is een verkoopsignaal. En informeren hoort niet bij verkopen.
Mm-hmm.
En de vorige keer gezegd, informeren is te neutraal. Ja, dienstverleners informeren en die lossen dingen op. Verkopers gaan enthousiasme creëren en voor de deal gaan.
Ja.
Dus als iemand zegt, jongens, ik heb eigenlijk materiaal nodig om te verpakken wat meer biologisch is en nog duurzaam is, zeg ik, oké. Dus als we dat kunnen aanbieden vandaag, dan wilt u graag met ons in zee gaan voor dit soort verpakkingen.
Ja.
En ik test hier ineens de deal al. Dus ik gebruik het verkoopsignaal om de deal te testen in dit geval. Natuurlijk kan iemand zeggen, nee, wacht even, zover zijn we nog niet.
Ja.
Dan weet ik, dit was één van de elementen, maar niet het belangrijkste of niet het doorslaggevende element. Ik moet nog verder gaan.
Ja.
Ja, en het kan goed zijn dat ik de gevoelige snaar nog niet geraakt heb, of er is nog niet genoeg vertrouwen, of die persoon zit pas in een verkennende fase, het kan alles zijn. Maar ik test dus voortdurend met alles wat mensen zeggen, doet dat ertoe?
Ja.
Dat is een van de mogelijkheden met verkoopsignalen.
Dus dat is een heel positieve ingesteldheid. Het idee van alles te zien als een verkoopsignaal. En of dat alles bruikbaar is, zeg je. Ja.
Ja. En ik herinner mij, op een bepaald moment hebben we een bedrijf begeleid die verkopen ingenieursdiensten aan andere bedrijven.
Okay.
Dus als iemand een project heeft en die heeft 3 ingenieurs nodig voor dat project en die heeft die zelf niet in huis, dan kunnen zij daar 3 ingenieurs plaatsen of zelfs een projectmanager op technisch vlak. En wat zij doen is gewoon opbellen naar klanten en zeggen, kijk, wij bestaan, we willen graag een aantal ingenieurs plaatsen, heb je projecten op dit moment? En de meeste klanten zeggen, ja, we hebben op dit moment geen interesse. Ja, en geen interesse is natuurlijk ook een verkoopsignaal.
Dat is een klassieker.
Ja, dus heel klassiek.
Ik zeg het vaak ook aan telefoon.
Ja, geen interesse, ben niet geïnteresseerd.
Precies.
Dit is niet het moment, bel binnen 6 maanden eens terug.
Ja.
Nou, het eerste wat ik dan zeg als verkoper is, zeg ik, kijk, u gaat natuurlijk pas geïnteresseerd zijn in iets als het ook echt opbrengt. Hè? Dat klopt toch? Wat kunnen mensen dan zeggen? Ja, dat klopt.
Ja, ja.
Goed, en ik heb mijn verkoopsignaal...
Daar is geen nee op mogelijk.
Er is geen nee op mogelijk. Maar vroeger, of er nog altijd veel verkopers, als iemand zegt, ik ben niet geïnteresseerd, dan zeggen ze, waarom bent u niet geïnteresseerd? Ja, en dan hoor ik weer de vraag naar informatie. Mm. En dan krijg je weer een hoop informatie, waarschijnlijk een hoop excuses.
Daar is geen zinnig antwoord op waarom ik... Ja,
nee,
ja.
Waarom? Ik heb een goede leverancier. En,
ja, dan ga je direct beginnen zaken uitvinden of smoesjes.
Ja, maar als je dat zo'n verkoopsignaal ziet, wel is het tijd om te gaan verkopen. En wat doe ik? Ik ga eigenlijk matchen met die persoon door te zeggen, kijk, ja, je hebt gelijk. Je gaat pas geïnteresseerd zijn in iets als het ook echt opbrengt, zo denk ik ook.
Ja, het zou moeten heel normaal. Toevallig zijn dat er net, dat er net als je belt...
Ja, het zou nogal gek zijn. Hè?
Precies.
Dus, dat is mijn eerste stap. Mijn verkoopsignaal, daar ga ik relatie mee opbouwen. Ik zeg, kijk, ik ben zoals u. Ik ben ook pas geïnteresseerd in iets als iets opbrengt. En als, hè, dat is bij u ook zo. Klopt dat? Dat klopt. Ik zeg, kijk, en daarom bel ik eigenlijk ook. Ja, omdat heel wat van onze klanten vandaag die en die en die toegevoegde waarde hebben. Ja, en ik wil samen bekijken hoe u ook die toegevoegde waarde kunt krijgen. Maandag om 9:30. Ja, en ik zet dat signaal geen interesse om naar, je hebt gelijk, je gaat pas interesse tonen als er waarde in zit.
Mm-hmm.
Onze klanten hebben al een hele tijd een bepaalde waarde, die en die, ik leg dat even uit. Laat een keer afspreken om te kijken hoe u ook die toegevoegde waarde kunt krijgen. En ik zet het om in een deal, en de deal is in dit geval de afspraak. Dus ik gebruik die niet-interesse om via de relatie versterken, enthousiasme creëren over het aanbod, van onze klanten hebben al bepaalde voordelen. En die zet ik daarna om in een deal. Dus ik doe eigenlijk micro-red, heet dat. En met micro-red kan ik heel wat verkoopsignalen omzetten in een deal-afspraak.
Ik denk een mentaliteitswijziging voor heel veel mensen, heel veel verkopers, dat iets negatiefs een signaal is, iets positiefs is. Ja.
Ja, klopt. En ik herinner me bijvoorbeeld in de consumentenmarketing, een van de klanten voor wie we werken is een callcenter.
Mm-hmm.
En de meeste verkopers die bellen voor een abonnement van een bepaald tijdschrift.
Ja.
En die bellen op, goeiemorgen, ik bel voor dat tijdschrift. En we zouden samen met u willen bespreken dit en dat. En zegt die klant, ik ben niet geïnteresseerd. En ofwel vragen ze nog, waarom niet? Ofwel zeggen ze, oké, dan zal ik dat zo noteren. En die hebben eigenlijk de ingesteldheid, mijn job, mijn taak is peilen of er interesse is.
Ja.
Is dat er niet, haak ik af? Is dat er wel, ga ik verder?
Stopt het, ja.
En ik heb juist als job om interesse te creëren. Dus als iemand zegt, jongens, dat tijdschrift van jouw testaankoop bijvoorbeeld, is een van de producten waar zij voor bellen, en dan zeggen ze, ja, testaankoop, nee, ik heb daar al over gehoord, zo interessant is dat niet, en weet ik wat, ben niet geïnteresseerd. Ja, als je dan op dat moment geen interesse kunt creëren, ben je verloren. Dus het eerste wat mensen dan zeggen is, oké, je gaat natuurlijk pas zoiets als testaankoop in huis halen als het ook opbrengt voor u, mevrouw of meneer. En dan denk je, ja, dat ga ik ook pas doen als
dat
het opbrengt. Dus je krijgt een ja-gevoel.
Dus die mensen hebben dan ook niet op... Dat is een gewone vraag ook. Hè? Dat is een soort vriendschappelijk, een soort relatiebouwende vraag, zoals jij het noemt. Maar dat komt bij de klant niet over als een verkoopsactie. Nee.
En dan moet je terug enthousiasme creëren.
Ja.
Dan zeg je, kijk, de meeste van onze leden vandaag de dag, elk jaar houden die €500 in hun zak die andere mensen wel uitgeven, omdat ze gewoon te veel geld uitgeven. Zullen we samen een keer kijken hoe je ook €500 in je zak kunt houden, zonder veel moeite te doen eigenlijk? Mm. Natuurlijk zijn er nog altijd mensen die zeggen, €500 interesseert me niet. Hè?
Ja, of de moeite, het is te veel moeite. Het is te veel moeite.
En over moeite gesproken daar ook. Een van de scripts die men vroeger gebruikte was, hoe andere mensen €500 besparen. En besparen ruikt weer naar moeite, want dat betekent dat mijn facturen van mijn elektriciteitsleverancier bovenaan, mijn telecom...
En ik ga inboeten aan kwaliteit, omdat ik moet opletten. Ja.
Maar het is zelfs dat inboeten nog niet aan kwaliteit. Het is vooral dat ik moeite moet doen om te gaan vergelijken waar dat ik kan besparen. Maar als ik zeg geld in je zak houden die je anders zou uitgeven, dat ruikt niet naar besparen.
Dat is niets doen.
Dat is niets doen. Ik hoef eigenlijk bijna niks te doen. En dat zijn eigenlijk de dingen van te zeggen, ik kan van niet geïnteresseerd altijd wel omzetten naar iets. Maar opgepast, de statistiek zegt ook, als iemand zegt, ik ben echt niet geïnteresseerd, dan heb je ook nog maar 47% kans dat je erdoor geraakt.
Dat lijkt me toch goed heel veel te zijn.
Dat
komt over bij mij.
Ziet u alleen maar dat je zo optimistisch bent.
Ja.
Dus,
Maar, ja, maar ik denk ook aan mezelf, aan de hoeveelheid telefoontjes die ik krijg.
Ja, tuurlijk.
En ik hoor ze van mijn collega's ook. Wij krijgen op kantoor vaak verkopers aan de lijn. Die 47% die halen ze niet bij ons, denk ik.
Nee, klopt. Ja. Nu goed, dat is een zware vorm van bezwaar. Ik ben niet geïnteresseerd. Mm-hmm. Hè? Dat is ongeveer de moeilijkste. Daarna krijg je natuurlijk alle andere technische bezwaren. Maar je krijgt ook technische vragen.
Ja.
Bijvoorbeeld, iemand zegt, kunnen jullie het ook zo groot maken?
Dat is puur product. Ja,
product gerelateerd. Ja. Maar mijn vraag is dan weer opnieuw, wat ga ik daarmee doen? Ga ik zeggen, ja, we kunnen dat en we doen dat zo?
Dat is informeren.
Ben ik weer aan het informeren, ben ik neutraal bezig? Ja, dan creëer ik wel rust natuurlijk.
Okay,
maar ik wil spanning creëren. Ja. Dus ik zeg, oké, dus als we dit inderdaad zo groot kunnen maken, dan gaat u graag met ons in zee hiervoor. En dan moeten mensen ter zake komen. Ja of nee?
Ja.
En dan zitten we terug bij...
En als ze dan nee zeggen, dan weten ze ook, geef je ze ook de informatie niet of je het al dan niet kan maken. Of,
dat is ook zinloos op dat moment. Ja. Als je me zegt, goh nee, zover zijn we nog niet. Of nee. Dan betekent, er zijn nog andere dingen. En dan vraag ik, oké, wat moeten ze er voor u dan nodig om volmondig ja te kunnen zeggen
naast,
tegen ons?
Naast die grotere maat, waar gaat het dan echt over?
Ja, waar gaat het dan echt over voor u? Maar wat gaat er dan echt over om met ons in zee te kunnen gaan? Niet wat gaat het echt over, hè, want dat is weer te vrijblijvend. Ik moet dat verbinden telkens met de deal.
Ja.
Als ik mijn vraag gewoon vrijblijvend stel, krijg ik vrijblijvende antwoorden.
Ja.
Wat is voor ons essentieel? Wel de afmetingen, de temperatuur en de prijs. Precies. Daar heb ik niks aan. Maar ik zeg, oké, wat moet er voor u nog zijn opdat je graag met ons in zee gaat? En dan moet je zeggen, jongens, als jij de afmetingen kunt leveren en de temperatuur constant kunt houden en uw prijs zit goed, dan ga ik graag met u in zee, is een heel andere uitspraak dan de prijs, de temperatuur en de afmetingen.
Klopt. Ja, dat snap ik.
Dus dat betekent, verkoopsignalen betekent tijd om te gaan verkopen. En verkoop, wat is dat? De deal testen bijvoorbeeld. Maar niet vrijblijvend informatie uitwisselen.
Ja, oké.
En eigenlijk veel meer is dat niet. En het woord testen is al een paar keer gevallen.
Klopt, ik ging er net over beginnen. Ja, dus testen. Er wordt getest. Zo spanning testen, elkaar aanvoelen. Vertel eens, testen. Hoe zie je dat?
Eigenlijk is een andere definitie van verkopen ook een wederzijds spel van testen.
Oké.
Ja, waar klanten voortdurend testen, hoe ver kan ik gaan, wat kan ik krijgen, en waarbij ik als verkoper test, zit de deal er al in, of moet ik nog meer doen, of hebben ze wel geld? Want dat kan ook, hè, dat ik dat moet testen. Is er wel budget, zit ik tegenover de juiste persoon, dat zijn ook allemaal vormen van testen.
Ja.
Nu, als we het hebben over verkoopsignalen en testen, ik ga bij elk verkoopsignaal testen. Namelijk, heb ik al genoeg de relatie opgebouwd, is er enthousiasme genoeg om de deal aan te gaan. Dat is de eerste test. Dat is niet zo moeilijk, daar hebben we juist uitgelegd. Je doet dat gewoon door de tegenvraag te stellen van oké, dus als we dit invullen, dan doe je graag met ons zaken in dit geval. Omgekeerd doen klanten ook testen naar de persoon van de verkoper. Ze testen namelijk, heeft die mens ruggengraat of niet.
Oké.
Want de persoonlijk vertrouwen is blijkbaar in verkopen nog steeds belangrijk. En ik herinner me zo'n klant, die verkopen drank aan bedrijven. En vooral sterke drank aan allerlei cafés, horecazaken en zo verder. En op een bepaald moment hebben ze een grote zaak van een grote keten en ze hebben al een offerte gemaakt en de verkoper gaat naar de aankoper, professionele aankoper. En oké, hoe is het met u? Ze schudden elkaars hand, ze gaan zitten en die aankoper zegt, ja, die offerte van u heb ik niet gelezen. We hebben geen tijd voor gevonden.
Oké.
Ja, wat doet die persoon? Die test gewoon van, hoe gaat hij om met dit soort teleurstellingen? Blijft hij recht zitten en gaat hij verder of zegt hij, oei, jammer,
misschien
helaas.
Misschien een nieuwe afspraak maken.
Ja, misschien, kijk. Ja. Dus mensen, hè, die doen dit soort dingen heel bewust soms, gewoon om te testen.
Ik ging.
Of soms hebben ze echt geen tijd gehad. Maar het risico zit erin dat ik als verkoper uit balans raak door dat soort dingen. En wat ik eigenlijk moet doen als iemand zoiets zegt, want ik heb je offerte niet gelezen, spijtig. Dan moet ik gewoon zeggen, oh, dat gebeurt heel geregeld hoor. Ja, daarom zal ik u in 2 minuten even uitleggen wat erin staat. Er staat dat in. Wel, kunnen we daarvoor gaan? En ik sluit direct de deal af en ik breng hem terug uit balans. Want nu moet hij kiezen tussen ja, de deal of nee. Oh, wacht even, eerst nog prijzen onderhandelen.
Ja.
Goed, het is dus ook testen, word ik uit balans gebracht of niet? Want als ik uit balans word gebracht, hè, ga ik sneller toegeven als verkoper. Als iemand zegt, jongens, als je deze prijs niet verlaagt, hè, dan zoek ik iemand anders. Dat is gewoon kijken, kan ik die verkoper uit balans brengen? Mm-hmm. En gelooft hij dat ik iemand anders ga zoeken, dan gaat hij sneller zijn prijs omlaag. En gelooft hij dat niet, gaat hij standvastig zijn prijs hoog houden. En dat is het wederzijds testenverhaal. En vooral, kan ik die persoon uit balans krijgen? Dat is altijd persoonlijk testen en dat gaat nooit over technische testen.
Ik denk dan Hoe kan je zelf als verkoper dan aanvoelen of in het geval van een prijs verlagen bijvoorbeeld, want er moet toch ergens in een onderhandeling, kan een bepaalde toegifte toch wel. En je kan je prijs toch bijvoorbeeld wat aanpassen. Maar hoe kan je analyseren of dat het echt puur een test is van je ruggengraat, of dat er effectief een budgetprobleem is, zeg
wel,
maar?
Om te beginnen is dat heel simpel. Je blijft standvastig bij je prijs.
Okay. Dat is heel simpel. Altijd? Is dat...
Altijd. Het heeft geen zin om van de eerste keer al toe te geven. Want wat denkt de klant als je van de eerste keer toegeeft? Die denkt, dat ging gemakkelijk.
Okay, dan doe ik dat met alle andere voorwaarden ook.
Ja. Ja. En bovendien denkt hij, de bodem is nog niet bereikt. Ja, als het zo gemakkelijk gaat. Ja. Dus de eerste stap is altijd gewoon bij prijs blijven. Zeggen, kijk, en dan komen we terug tot microred. Mm-hmm. Microred is eerst de relatie versterken, dan het enthousiasme weer creëren, dan voor de deal gaan. Relatie, enthousiasme, deal. En dan, als iemand zegt, jongens, ik vind het duur, er moet korting komen. Dan zeg ik, kijk, ik wil natuurlijk in de eerste plaats zeker zijn dat de prijsbodem bereikt is. Hè? En dat je echt wel een goede deal eruit haalt. Klopt dat? Wat kan die persoon dan zeggen? Ja, ik wil de prijsbodem bereiken, ik wil een goede deal eruit halen. Dan zeg ik wel, en die goede deal hebt u hier al. En nu ga ik enthousiasme creëren. Ja. Want je hebt dat en dat allemaal al.
Ja.
Dus laten we ervoor gaan. En ik stel mijn deal weer voor. Dus laten we ervoor gaan. En dan zegt hij, nee. Er moet echt wel korting af, want je concurrent doet dan 5% minder.
Mm-hmm.
Zeg ik, ja, zoals ik er juist al zei, je wil natuurlijk zeker zijn dat je de beste deal krijgt. Ja, en die 5% verschil, hè, die wordt ruimschoots goed gemaakt door, en dan kom ik weer met een heleboel elementen.
Ja.
Ja, eerst wil heel even de relatie versterken, want je hebt gelijk dat je dat vraagt. Ja, en maar voor die 5% verschil, ik verdedig hier het prijsverschil. Hè. Mm-hmm. Dus 5% is gemakkelijker te verdedigen dan de volledige prijs.
Ja.
Zie je, kijk, voor die 5% krijg je dat en dat en dat, dus laten we ervoor gaan. Ja, en je kunt dat tot 4-5 keer doen, of totdat er irritatie ontstaat bij de klant.
Ja, want ik denk direct aan een aantal sectoren. Mm-hmm. Ik denk direct aan auto's.
Ja.
Het is bijna ondenkbaar dat er een auto verkocht wordt.
Mm-hmm.
Ik denk dan als klant, als je een auto koopt en je hebt geen korting bedongen, dan heb je iets verkeerds gedaan.
Ja, er zijn dus een paar merken die nooit korting geven en de meeste merken geven korting.
Mm-hmm.
En het eerste wat ik doe als iemand zegt, jongens, ik wil die auto wel hebben, maar ik moet korting hebben, zeg ik wel, ja, u bent mij al voor geweest, u bent een goede consument, u bent krachtdadig, assertief, we gaan het heel goed met elkaar kunnen vinden, want korting is sowieso voorzien voor u.
Oké.
Okay. Ja, ik zeg, kijk, de maximumkorting die wij consumenten kunnen geven is zoveel en die krijgt u ook van mij.
Oké.
Okay. Ja, want we hebben eigenlijk weinig moeite doen om samen te kunnen doen klikken. U krijgt die van mij en bovendien krijgt u ook nog de voetmatjes gratis en de brandblusser en zo verder. En ik geef hier eigenlijk wat ik aan iedereen geef.
Oké, okay,
ja, maar ik geef direct aan, dit is ook de maximumkorting en die geef ik u.
En die klant gaat naar huis met het idee, ik heb het gekregen, tuurlijk. Ik heb het lot getroffen.
Ja, en ik geef ook aan van kijk, het zou een beetje oneerlijk zijn dat u erover moet onderhandelen, want ik krijg de beste onderhandelaar gewoon de beste korting. En ik wil dat iedere klant tevreden is. En daarom krijgt u ineens de eerste keer de maximumkorting. Voilà.
Ik word al enthousiast, ja.
Okay. Maar die maximumkorting is voorzien in mijn businessmodel.
Okay.
Ik geef dus niet echt korting, want iedereen krijgt die korting. Dus ik doe eigenlijk gewoon mijn prijzen plus 10%, ik doe daarna toch 10% vanaf.
Ja. Maar je hebt toch ook altijd, misschien even terug, als je zegt, je kan dat 4-5 keer doen, dat pingpongspel, laten we zeggen.
Mm-hmm.
En dan? Na 5 keer?
Wel, na 5 keer is de volgende stap, zeg oké, meneer Jansen, als die zo heet, kom, laten we nu een keer ter zake komen. Ja, en dan roep ik gewoon iedereen ter zake daarmee.
Oké. Okay.
Laat ons ter zake komen. Ja? Ik ga ervan uit, als wij qua prijs overeenkomen, dat we vandaag een deal hebben. Klopt dat? Ik zeg dus niet als we korting geven. Hè? Ik zeg, als we qua prijs overeenkomen, dan hebben we een deal vandaag. Ja. Klopt dat?
Om te zien of dat het prijs effectief het belangrijke aspect is.
En als hij daar nog zegt, dat zullen we nog zien, dan is het opnieuw kijken, wat zijn de andere criteria die nog ingevuld moeten worden. Want ik onderhandel alleen maar over alles.
Ja.
En anders moet ik eerst over prijs onderhandelen en dan gaan we nog eens onderhandelen over de techniciteit en nog eens onderhandelen over de levertermijnen, over de betalingstermijnen en dan is het eindeloos. Dus mijn eerste vraag is, wat moet er nog onderhandeld worden voordat we rond zijn? En mijn tweede vraag is, oké, als we overeenkomen op al die dingen die nog onderhandeld moeten worden, wil dat dan ook zeggen dat we vandaag een deal hebben?
Mm.
En zolang je daar geen ja op hebt op die vraag, valt er niks te onderhandelen.
En blijf je rugrecht...
Ofwel aan tafel zitten, ofwel ga ik de deur uit. Hè? Ja. Het maakt verder niet uit. Ja. Ik bedoel... Een aankoper weet ook op een bepaald moment waar de grens is van wat hij moet vragen. Ik heb dat al tegen klanten gezegd, verkoop het eens aan mij dat ik met jou in zee wil gaan.
Ja.
Ik ben nog niet overtuigd dat mijn toegevoegde waarde hier groot genoeg is. Okay. Dat is de zaak omdraaien natuurlijk.
Ja, ja, natuurlijk. Ja.
Natuurlijk mag de aankoper ook niet ontmaskeren. Hè. Zo van, ik weet dat u met mij aan tafel zit. En je zegt, ja, maar er zijn er nog drie anderen. Ik zeg, nee. Dat zeg je nu tegen mij om de prijs onder druk te zetten. Dat is ontmaskeren.
Ja.
En dat gaan we ook niet doen.
Oké. Okay. Ja. Dat is ook een menselijk gegeven. Ja. Ja. Ook een vorm van respect.
Ja.
En het blijft dat testen, dat doet mij wel denken aan een bepaald spel. Aan ja. En dat lijkt mij ook leuk te zijn.
Tuurlijk, het is ook leuk. En het is zelfs erger, hè. Als die klant van de eerste keer ja zegt tegen mijn prijs, dan wil dat zeggen dat ik te laag heb aangeboden qua prijs.
Oké.
Okay. Als ik geen prijsweerstand krijg, dan wil ik gewoon zeggen dat mijn
prijs... Is dat een stelregel?
Dat is een echte stelregel,
oké. Okay, dat is een mooie tip. Ja. Ja,
of het is een onervaren aankoper, dat kan misschien ook nog zijn.
Okay.
Maar dan zit je meestal tegenover de verkeerde, dat het de beslisser niet is.
Aha.
Want beslissers hebben meestal meer...
Hebben die ervaring om toch eens om te testen.
Ja. Of het kan zijn dat je het zo aantrekkelijk hebt gemaakt dat mensen bereid zijn om het even wat te betalen. Dat gebeurt ook nog wel een keer, dus je kunt dat proberen.
Oké, okay. Ja.
Maar goed.
Maar dus, ik leid daaruit af, ja, er zijn, de verkoper gaat testen, de klant gaat testen, het is een testspel.
Het is een wederzijds testspel, en ik weet heel zeker, hè, want ik heb die vraag nog gehad van een van onze klanten, die zegt, ja, ik heb vooral dienstverleners in dienst, kun je daar geen verkopers van maken? Want anders moet je die straks ontslaan, moet ik je verkopers in de plaats zetten?
Ja.
Wel, je kunt daar verkopers van maken, je kunt ze leren wat ze moeten doen. Maar ze gaan het spel nooit leuk vinden. En dat is het probleem. En als je het spel niet leuk vindt, hè, dan ga je ook jezelf daar niet verder in ontwikkelen.
Ja.
Dan ga je ook, omdat je er tegenop ziet, dat zo min mogelijk dat spel proberen te spelen. En het gaat je een hoop energie kosten.
Ja.
En als een job je energie kost, in plaats van dat het je energie geeft, die job, dan ga je op een bepaald moment van job veranderen.
Klopt.
En dat werkt niet. En je kunt niet van dienstverleners verkopers maken. Omdat verkopers die vinden het spel gewoon leuk. That's it. En dat is met die verkoopsignalen ook. Die zien alles als een leuke test van de klant.
Ja.
En als iemand zegt, goh, ik weet het nog niet hoor, we gaan toch eens nadenken, we gaan toch nog een keer op de markt rondkijken, dan denk ik in mezelf, niet shit, een klant die weer wil rondkijken naar andere concurrenten, dan denk ik, het spel is begonnen.
Ja.
Zo denk ik als verkoper. Het spel is begonnen, heeft zijn eerste zet gedaan, en nu gaan we schaken. Of als het een schaakspel is.
Of pingpongen, badmintonnen, ik weet het
voilà,
niet.
Ja.
Dus om daar een mooie conclusie aan te vatten, ik ga het zelf misschien al verklappen, wederzijds testen.
Ja, het is wederzijds testen. En dat wil zeggen dat zowel de klant, alles wat ik zeg, als een aanknopingspunt zie om de zaak verder in zijn voordeel te trekken, en ik zie alles als een aanknopingspunt om richting deal te gaan.
Ja.
Daar gaat het over. En ook alles, en als ik iets tegenkom waarvan ik niet weet hoe moet ik dat richting deal zien te trekken, dan moet ik op onderzoek gaan. Dan moet ik andere mensen vragen of je leest het boek Redselling, want het staat erin. Hè? Als ik nog eens reclame mag maken.
Dat kan.
Dat is een van de mogelijkheden. Ja. Hè? En dat is het eigenlijk. En de meeste verkopers die zijn te weinig bezig met zichzelf nog te ontwikkelen. En die komen iets tegen, zoals geen interesse, zeggen ze, oké, daar kan ik niks aan doen.
Ja.
Dag!
Ja.
Of zal ik binnen 6 maanden eens terugbellen? Dan zegt die klant, bel binnen 6 maanden nog eens terug. Daar gaat het niet om.
Ja.
Dus,
dat is duidelijk. Goed, bedankt. Ik ga in ieder geval, ik kijk reikhalzend uit naar wat misschien wel de laatste aflevering van Redselling, de Redselling podcast, zal worden. Maar daar gaan we echt de essentie bespreken, als ik het goed begrijp.
Ja, we gaan deze eerste reeks van Redselling afsluiten met de essentie weer.
Ja.
Ook waar we begonnen zijn met de essentie en vooral wat het niet was. Dat gaan we hier ook nog een keer extra benadrukken in de volgende podcast. Dus ik zou zeggen, we gaan nog een leuke podcast weer tegemoet met de volgende.
Zeker, ik kijk er naar uit. Bedankt, Jandro.
Ja, Gilles, ook bedankt.